Laten we beginnen. Ik groet jullie, geliefde en dierbare vrienden. Is het niet waar dat waar je ook naar kijkt, of je nu binnenin of om je heen kijkt, alles puur mysterie is? Want heb je ooit geweten wat een ding werkelijk is, of waar het voor dient? Maar de gedachten in je geest, je waarnemingen van dingen, zowel binnenin als om je heen, zouden je er inderdaad toe brengen te geloven dat je weet wat een ding is en waar het voor dient. Je kijkt naar een object, zoals een stoel, en je besluit wat dat object is en waarvoor het dient. Je zou kijken naar de regen die uit de wolken naar beneden valt en je zou beslissen dat dat ding regen is en dat het dat doet of daarvoor dient. Inderdaad, je zou naar je broer en zus kijken en iets over hen waarnemen of hun aanwezigheid relateren aan een verleden dat je met hen hebt gehad. Je zou beslissen wie en wat ze zijn en waar ze voor dienen. En als je beslist waar een ding of een persoon voor dient, dan word je gerechtvaardigd om dat ding of die persoon te gebruiken volgens jouw perceptie. Je zou naar een stoel kijken en beslissen, want het is een stoel en dient dus om op te zitten, en daarom zal ik erop zitten. Je zou naar de regen kijken terwijl deze valt en besluiten dat dit regen wordt genoemd. En onmiddellijk beslist de geest wat regen is, waar het vandaan komt en wat haar functie is. Je handelt daarom dien overeenkomstig en toch is zelfs dit niet helemaal consistent. Want een boer zou naar de regen kijken en iets heel anders zien dan een atleet die op zaterdagmiddag op een veld speelt, of een gezin dat zich klaarmaakt voor een picknick. Wat bepaalt dus voor jou wat een ding is en waarvoor het dient? Bewustzijn, de aard van de geest, is inderdaad erg glibberig. En het vereist grote waakzaamheid om te leren zien, te begrijpen, te transcenderen, te begrijpen hoe bewustzijn, de aard van de geest, door jou, door het lichaam, door de lichaamszintuigen werkt, in relatie tot alle geschapen dingen. En daarom deze uiteenzetting. Voor alle dingen waar je naar kijkt, op het moment dat je besluit wat een ding is en waar het voor dient, heb je je waardesysteem op deze dingen geprojecteerd. Er is dan iets aan het werk in de diepte van je bewustzijn dat een impuls stimuleert die van je vraagt om je ervaring te doen passen bij wat je op dat moment kiest. Het is dus altijd zo dat wat je werkelijk ervaart niet het ding op zich is, niet waar het al dan niet voor dient. Je ervaart alleen de grenzen van je eigen geest, je eigen projectie, niets meer en niets minder. Er zijn velen die naar de regen kijken terwijl deze valt en niet slechts zien dat wat de grond voedt en de planten zal doen groeien. Of ze zien niet dat wat hun zondagse excursie naar het park verstoort. Ze zien niet noodzakelijk in dat dit de textuur van de grassen in de grond zal veranderen, zodat het atleet af en toe moet uitgeleiden en op zijn achterste zal vallen. Ze kijken dus niet met de fysieke ogen, ze kijken niet met hun geest die onthecht is aan een specifieke behoefte van henzelf. Ze hebben geleerd om het mysterie van de schepping te zien door de ogen, en zich meteen af te vragen, wat is dit ding en waar dient het voor? En zo de schepping te interpreteren. Ze zien niet in dat regen zelf, om dit voorbeeld maar te gebruiken, als symbool staat voor het bewustzijn en de schepping zelf. Als ze zouden leren kijken naar een stoel, of een persoon, of een grasspriet, en stoppen om deze meteen te onderzoeken, zoals ze dat geleerd hebben te doen, wat is dit ding en waar dient het voor? Als ze dan zouden rusten in de zuiverheid van de geest, rusten in de neutraliteit van de geest, dan vindt er een heel ander proces plaats. Waar er geen impuls is die voortkomt uit hun eigen afgescheiden bewustzijn, hun eigen individuele geest, hun eigen egocentrische staat van zijn, geloven dat ze iets nodig hebben en daarom de wereld te zien in functie van wat ze nodig hebben. Wanneer er geen impuls vanuit dit beperkte bewustzijn komt, en dus ook geen projectie van waarde op wat ze zien, maar wachten op een waarde die wordt gegeven uit een bron die dieper ligt dan de geprogrammeerde persoonlijke geest, met een eigen persoonlijke geschiedenis en met een identificatie met lichaam zelf. Als ze vanuit die diepe neutraliteit van de geest leren kijken, wordt er inderdaad iets onthuld. En dan zullen ze merken dat er werkelijk geopenbaard wordt, dat dat niet van de wereld is. Het is een uitstraling, de weerspiegeling van dieperliggend groots mysterie. Een symbool van de wetten van het bewustzijn zelf in zijn universele in plaats van zijn persoonlijke aard. De regen wordt datgene wat de schepping van voedsel voorziet. De regen wordt een symbool van hoe zacht en gemakkelijk de genade van een volmaakte liefde neerdaalt en wordt gegeven aan iedereen die het wil ontvangen. De regen wordt een symbool van dat wat puur onschuldig is, maar zichzelf geeft om te worden ontvangen en ervaren zoals de ontvangende geest zou willen. Evenzo wordt er niet naar een persoon gekeken op basis van zijn of haar geschiedenis. Er wordt niet gekeken naar of het lichaam mooi genoeg is om mee naar bed te gaan voor seks. Het lichaam wordt niet gezien als groot genoeg of sterk genoeg om over verschillende kleinere lichamen leiding te geven en ze dan een contract met grote gouden munten te geven. De persoon wordt niet gezien als iets dat nuttig is, in staat om een bepaalde functie uit te voeren, in staat om een bepaalde behoefte voor jezelf te vervullen. En daarom, wat door die persoon, je broer of zus, begint te schijnen, is niet hun individualiteit, niet hun persoonlijkheidsstructuur, maar het licht, de aanwezigheid van het mysterie van het bewustzijn zelf, dat opkomt als een zachte golf uit de oceaan van de geest, die zonder begin en zonder einde is. En waarom is dit belangrijk? Want terwijl je de dag doorloopt, geloof je dat je direct ervaart wat is, en je bent absoluut zeker dat wat is buiten jou is, de persoon, de stoel, de regen, en elk waargenomen ding ervaar je als buiten jou. Je hebt nog niet echt geleerd om te begrijpen dat er niet zoiets als buiten bestaat. Je hebt nog niet geleerd om diep in de cellulaire structuur van het lichaam zelf te begrijpen, want het lichaam is een wetend mechanisme. Het is de manier waarop je energie naar jezelf toetrekt. Het is dat waardoor je de energie projecteert van je geest. Het lichaam is de ontmoetingsplaats van binnen en buiten. Net zoals de huid de ontmoetingsplaats is van dat wat binnen is en wat buiten is. Jij gelooft dat wat je waarneemt buiten is, en dat weet je alsof het in steen gebeiteld is. Het is gedefinieerd. Het is compleet en je weet het. En toch zeg ik je, op geen enkel moment zie je of neem je ooit iets waar, behalve dat wat je erop projecteert. Tot het moment komt dat je met waakzaamheid naar de dingen kijkt. Met onschuld. Je weet niet wat een ding is of waar het voor dient. Wanneer je de sleutels tot het Koninkrijk Gods opnieuw gaat hanteren. Puur verlangen. Zuivere intentie. Open ontvankelijkheid en overgave. Wanneer je die sleutels, wanneer die geest wordt omgeschoold om in vrede te rusten, niets willend, niets nodig hebbend, niet wetend wat of waarvoor iets is. Alleen dan wordt de geest ontvankelijk voor een hoger weten, klaar om een hogere intuïtie te ontvangen. Alleen dan begint het lichaam zichzelf te herstructureren, zodat zijn diepere, meer latente mogelijkheden opengaan. Het derde zicht genoemd, objectief leren waarnemen via de zintuigen van het lichaam, een kleur voelen, een object horen dat de oren niet kunnen horen. Het lichaam zelf is een ongelooflijk mechanisme om mee te werken en om de hele schepping te ervaren. Wat weerhoudt je ervan om een kleur te kunnen horen? Het is enkel je projectie, je keuze die je projecteert op de dingen. Je besluit dat je al weet wat een ding is en waar het voor dient. Dat is mijn huisdier en mijn huisdier is om mij gezelschap te geven. Het is om mij te plezieren en daarom, als het huisdier op een manier handelt die niet prettig is, ontstaat er woede in me en is de wereld een puinhoop. Dit is mijn werknemer. En een werknemer is een nuttig hulpmiddel om mij te helpen te doen wat ik denk dat ik moet doen om geld te creëren, om te overleven, zoveel als ik kan. En daarom, wanneer de werknemer zegt, ik ga door een soort spirituele crisis en ik wil in staat zijn om woensdagochtend te werken, ontstaat er onmiddellijk frustratie, want wat de werkgever waardeert is de productie van de nutteloze items van je cultuur en daarom is er iets mis met de werknemer. En misschien moeten we dit ding vervangen dat niet lijkt te begrijpen wat het is en waarvoor het is. Hoe vaak geloof je in elk van je dagen niet dat wat je om je heen waarneemt zijn functie niet vervult, wat natuurlijk betekent dat het niet helemaal past in wat jij erop hebt geprojecteerd. Hoe vaak ben je er in elk van je relaties zo zeker van dat de ander zijn plaats is vergeten en dat daardoor jouw wereld is ontwricht? En toch, hoe vaak heb je echt geleerd jezelf te vergeven voor wat je dacht over een ander, wie ze zijn en waarom ze er zijn? Hoe vaak heb je afstand gedaan van je eigen ideeën over wat schepping is en waarvoor ze dient, om te rusten in die plaats van neutraliteit, waar eerder de eigen onwetendheid werd geaccepteerd, omarmd, geliefd en vertrouwd. Die plaats waar de eigen projectie en het waardeoordeel stopt. Hoe vaak op een dag ben je in de vrede die voor altijd alle begrip te boven gaat en vraag je aan iets in je dat je overstijgt. Waar is dit voor? Wat is de betekenis en het doel van dit moment? Wat wil je me laten zien dat doorschijnt doorheen deze stoel, doorheen de regen, doorheen mijn broer, mijn zus? Want ik zeg je, het oog van de naald waar je doorheen moet, zal je vinden in de bron van je eigen bewustzijn. De weg naar een spiritueel leven wordt niet buiten jou gevonden, maar binnenin jou. Diep in de kern van alles wat je hebt opgebouwd, rond de eenvoud van een onschuldig mysterie, genaamd creatie. De weg naar vrede, de weg naar een wonderbaarlijk leven, ligt niet in het volhouden dat de wereld zich moet aanpassen aan datgene waarvoor je dacht dat het was en wat je over jezelf geloofde, maar eerder in het opgeven van alle ideeën die je hebt geleerd. Door zelfs het geloof dat je bestaat op te geven. Door de overtuiging op te geven dat je als fysiek wezen door moet gaan naar het volgende moment. Om te kijken naar de meest primaire waarnemingen die je met je meedraagt als een bewustzijn dat een driedimensionale of fysieke ervaring heeft. Om ze allemaal op te geven op het altaar van je hart. Om je volledige onwetendheid volledig te erkennen. Want alleen een geest die zichzelf leegmaakt, kan opnieuw gevuld worden met waarheid. De weg naar vrede in het leven, de weg naar meesterschap, de weg naar vereniging met de hele schepping, inderdaad de weg naar een volmaakt en voltooid Christus zijn, ligt niet in het proberen te maken of te doen, maar in het beheersen van de kunst van het loslaten. De kunst van het loslaten. rusten in de nederigheid en onschuld van een goddelijke onwetendheid. Vader, moeder, dat wat de bron en schepper is van alles, dat wat alle dingen doordringt, mysterie dat uit mysterie voortkomt, ik weet niet wat één enkel ding is of waar het voor dient. Ik laat nu alle overtuigingen los. Ik kies ervoor om alle dingen op te geven en te rusten in die volmaakte vrede, waardoor ik misschien zal worden getoond hoe waar te nemen en daardoor opnieuw te ervaren. En hierin is het pad van macht gelegen. Macht in jouw wereld betekent weten hoe je moet manipuleren, beheersen, om te krijgen wat je wilt. Maar ik zeg je dit. Weet je zeker dat je weet wat je wilt? En wat je wilt, berust het niet op wat je denkt te moeten hebben. En wat je moet hebben, is het niet een overtuiging en perceptie die berust op je eerdere vastberadenheid over wat de wereld is en wie jij bent? Maar als je jezelf niet kent, hoe kun je dan weten wat je nodig hebt en wat je wilt? Daarom, geliefde vrienden, willen we jullie vragen vastbesloten te zijn om je ervaring van elk moment te gebruiken als een kans om waakzaamheid in de geest te brengen door ervoor te kiezen je volledige staat van onwetendheid op elk moment te erkennen. Want wie zegt dat hij het weet, weet het waarschijnlijk niet. En hij die zegt dat hij het niet weet, weet het waarschijnlijk wel. Denk na over deze zin, want er schuilt veel wijsheid in. Het eerste is de uitdrukking van het bewustzijn van de wereld, want alles wat je hoeft te doen, is op een bankje in het park te zitten en je wereld voorbij te zien lopen, voorbij te zien rijden, te rennen. En iedereen die voorbij komt, weet wat ze doen, waar ze naartoe gaan en waarom het natuurlijk belangrijk is. Maar alleen degene die weet dat hij niet weet, gunt zichzelf een moment rust op het parkbankje en zegt: Vader, hoe zou deze dag kunnen zijn? Leer het me, laat het me zien, want ik weet niets. Want degene die niets weet, rust in nederigheid en is dan vrij om zich te verwonderen over datgene waartoe hij of zij geleid wordt en dat wat aan hun bewustzijn wordt geopenbaard. Want alleen wanneer de geest wordt verlost van het projecteren, kan hij een leeg vat worden waarin hij de uitstraling van een mysterie kan ontvangen, dat vanuit de geest van God door alle geschapen dingen heen schijnt. De weg van ontwaken is dan de weg van erkenning van iemands volmaakte onwetendheid. De weg van vrede vereist het opgeven van al je ideeën, want alleen dan kan de geest opnieuw worden onderwezen. Dus laten we beginnen met iets heel eenvoudigs. Waar denk jij dat jij nu bent? Denk er even over na en wees eerlijk tegen jezelf. Toen je ging zitten en deze opname begon te luisteren, opereerde je dan niet al vanuit een plaats van bewustzijn die zei: ik weet precies wat ik doe. Ik zit in mijn auto. Ik ben in mijn huis. Het weer is zus en zo. Ik heb maar zoveel tijd en, oh mijn God, zou de overheid dit niet moeten doen? En zou dat niet moeten gebeuren? En al deze dingen gaan door je hoofd. En terwijl je de opname aanzet, heb je al besloten dat je iets gaat horen dat ofwel je zal verheffen, ofwel aan het denken zal zetten. Je hebt al besloten wat er is voordat je eraan begint. Je hebt al besloten hoe je ervaring zal zijn. Door je denkende, analytische geest aan te zetten, zodat je de woorden en de zinnen hoort en daardoor gelooft dat je tot begrip zult komen. Ik zeg jullie, er zijn sommigen onder jullie die reeds hebben geleerd hoe ze in een staat van onwetendheid en onschuld kunnen zijn. Zodat wanneer deze woorden worden gesproken, je ze niet zozeer hoort als wel beelden ziet, ze voelt, in plaats van erover na te denken. Je krijgt inzicht van de stilte tussen de woorden. Je voelt een overdracht van energie die je nooit aan iemand zou kunnen uitleggen, omdat het logischerwijze niets te maken heeft met de vorming van kleine klanken die jij woorden noemt, waaraan je al betekenis hebt toegekend. Hoewel je naar een opname lijkt te luisteren, ben je al in een bewustzijnskwaliteit die het normale proces van luisteren en analyseren en het trekken van conclusies overstijgt. Er is gezegd dat de zachtmoedigen de aarde zullen erven. Wat betekent dat woord eigenlijk, de zachtmoedigen? De zachtmoedigen zijn diegenen die de nutteloosheid van hun leren hebben geleerd. De zachtmoedigen zijn diegenen die weten en accepteren dat er alleen mysterie bestaat. De zachtmoedigen zijn diegenen die weten dat ze niet zijn wie ze dachten dat ze waren. De zachtmoedigen zijn diegenen die elk moment wachten op openbaring. De zachtmoedigen zijn diegenen die weten te glimlachen om de zinloosheid en waanzin van handelen in de wereld, dat denkt te weten wat iets is en waarvoor het dient. Ze wachten op goddelijk bewustzijn. Ze wachten op een zuiverheid die voortkomt uit een bron van zijn die door hen heen kan schijnen en hun van moment tot moment kan onthullen wat het doel van elk moment is. Elke ware meester is een zachtmoedige. Want meesterschap berust niet op de accumulatie van kennis. Meesterschap berust op goddelijke onwetendheid, waarin ware kennis naar voren kan komen. De kennis die door je geest zou uitstralen vanuit de geest van God. De kennis die zelfs de zintuiglijke mechanismen van het lichaam zou verlichten, zodat ze kunnen ontvangen dat wat wordt overgedragen van alle geschapen objecten op manieren die het gewone weten en horen en zien overstijgen. Dus kijk om je heen, precies waar je bent. Je denkt dat je weet hoe laat het is, en daarom denk je dat je nog steeds in bed hoort te liggen. Je denkt dat je weet hoe laat het is, en dus haast je naar een of andere baan waarvan je denkt dat die je zal geven wat je wilt, omdat wat je wilt is gekoppeld aan wat je denkt nodig te hebben. Wat je nodig hebt is gekoppeld aan je geloof dat je het volgende moment in een bepaalde levensstijl zou moeten overleven. Of misschien geloof je dat als je die baan niet zou hebben, het hele universum zou samenspannen en je helemaal niet meer zou steunen. En daarom is jouw realiteit dat je vroeg opstaat en de deur uit moet om bij een specifieke baan te komen, zelfs als die baan niet je harte wens is. Je ziet hoe het allemaal werkt. Ergens in de diepte van je eigen geest heb je percepties aangenomen over wat dingen zijn en waar ze voor zijn. Inclusief je lichaam, je geest, je gedachten, je gevoelens. En vanuit deze diep ingebedde, diepe gewoonte heb je besloten wat je nodig hebt en passend is bij wat je gelooft dat waar is. En wat je denkt nodig te hebben, zendt je impuls uit van wat je wilt. En wat je wilt bepaalt hoe je elk object en elke persoon, elke druppel regen en elke stoel om je heen zult zien. Maar nogmaals, ik zeg je, zachtmoedigheid begint echt met de volledige erkenning dat je niet weet wat je echt weet. En dat je niet weet wat je echt wilt, tenzij je op een plek bent gekomen waar een stille stem binnenkomt die tegen je zegt: ik wil God voelen, ik wil vrede, ik wil liefde zijn, ik wil thuiskomen. Ik vroeg je net af of je wist waar je was. Ik zeg je dit. Als jij gelooft dat je op een stoel zit, als je denkt te weten hoe laat het is, als je denkt te weten wat deze dag voor jou betekent, weet je niet waar je bent. Je weet letterlijk niet waar je bent. Zou het niet verstandig zijn als je op een bepaalde dag iets gaat doen om in ieder geval de eenvoud van de vraag te overwegen? Is het niet verstandig om eerst te weten waar ik ben, voordat ik beslis wat ik ga doen? De menselijke geest gelooft dat hij weet waar hij is, en toch, waar de geest is, bevindt hij zich binnen het complex van krankzinnige noties en angstaanjagende waarnemingen, die hij ten onrechte in de plaats heeft gesteld van de eenvoud van de realiteit van zijn in de geest van God. Voor altijd onbeperkt, volledig ondersteund en van alles voorzien in elk moment. Als je wist waar je echt was, als de hele mensheid zou weten waar ze was, zou de wereld zoals jij die nu kent stoppen en spoedig ophouden te bestaan. Dat wat Wall Street wordt genoemd, zou 's ochtends niet eens opengaan. Niemand zou naar de grote vergaderzalen van de regeringsgebouwen gaan. Velen van jullie zouden nooit meer in wat jullie een auto noemen stappen. Weet je wat er zou gebeuren? Je zou 's ochtends voorop staan om het mysterie der mysterieën te aanschouwen. De eerste lichtstralen van de zon, die de aarde in zachtheid raken. Je vreugde van de ochtend zou zijn om de subtiele kwaliteiten te onderscheiden van hoe licht de kleur van de wereld om je heen verandert. En je zou afstemmen en de vibrerende kwaliteit voelen van hoe de natuur om je heen iedere dag opnieuw begint te ontwaken. Je zou het geluid horen van een blad dat 's morgens tot leven komt. Niet door de oren, maar door de huid van je lichaam. Je zou het heerlijk vinden om je bewustzijn toe te staan om elk gecreëerd ding op dat moment aan te raken, te strelen en te omarmen. Misschien zou je ertoe worden bewogen zaden in de grond te planten, of misschien te oogsten wat je eerder hebt geplant. Je zou kunnen worden geroepen om samen met je buren te zingen en te dansen, of in stil gebed te zijn. Je zou zo verbaasd zijn over wat zich om je heen en in je ontvouwt, dat je geest niet in staat zou zijn om te analyseren of te vergelijken, te contrasteren en te beoordelen. Je zou te versteld staan van het ongelooflijke, krachtige mysterie dat schepping is. En je zou zonder enige twijfel weten dat je vandaag alles zult krijgen wat je nodig hebt en dat je dagelijks brood naar je toe zal komen. En dagelijks brood is niet alleen wat je in je mond stopt voor het lichaam. Het is emotionele koestering, het is spel, het is lachen, het is vervulling. Er zijn veel gradaties van dagelijks brood. En het daalt neer uit de hemel, als de druppels van een zachte lenteregen, zonder ophouden. Manna uit de hemel. Je zou zo ondergedompeld zijn in de contemplatie van het mysterie van God, die slechts liefde is, dat er nooit nog één enkele angstige gedachte in je zou opkomen. Nooit meer één veroordelende gedachte. Nooit. Nooit zou je werkelijk geloven dat je weet wat een enkel ding is of waarvoor het dient. Je zou het heerlijk vinden om toe te staan dat deze dingen aan je oog geopenbaard worden. En dus vraag ik je om die definitie, dat plaatje, te vergelijken met hoe de mensheid nu leeft, en je dan afvragen: weet de mensheid waar ze is? Weet ik, als deel van die mensheid, waar ik nu ben? Ben ik bereid om, op dit moment, alle ideeën die ik ooit heb gehad over wat iets is en waarvoor het is, volledig los te laten? En dus ook de betekenis loslaten en het nut? Kan ik ervoor kiezen om te rusten in de plaats van neutraliteit en iets buiten mezelf toe te laten om mij opnieuw te leren? Als je staat, wil ik dat je zit. En als je nu zit, blijf dan waar je bent. En voel echt de stof van het object waarop je zit. Voel het. Open de cellen van het lichaam en laat de trillingskwaliteit van waar je zit doordringen tot in je wezen. Laat de huid een organisme zijn dat kan horen, niet alleen voelen. Voel je de noot die wordt gezongen door het ding waarop je zit? Alle dingen bevatten bewustzijn of leven. De hele schepping is slechts het leven zelf. En daarom straalt er wijsheid en intelligentie uit door elke geschapen vorm. Voel de kwaliteit van trillingen. Komt er een kleur in je op? Niet noodzakelijk de kleur van de stof, maar de kleur van de vibratie die door dit object wordt vertegenwoordigd. Is het een kleur die je mooi vindt? Voelt het goed waar je bent? Wees gerust. Als dat niet het geval is, doe dat object dan weg en geef het aan iemand anders. Voelt het goed waar je bent? En geef jezelf datgene wat een trilling schenkt die je goed doet en voorbij het ego gaat. Begin die dingen in je leven te brengen, of het nu een stoel is, of een bloem of een pen, de kleur van het papier dat je gebruikt. Laat alle dingen die je omringen je teruggeven en herinneren aan de oneindige creativiteit, de oneindige schoonheid, de oneindige kwaliteit van trilling, van vrede en schoonheid en mysterie. De kwaliteit van Gods aanwezigheid. Als je nu kleding op je lichaam draagt, voel het dan even. Voel de stof van de kleding op je lichaam. Wie heeft je verteld dat je dat moest dragen? Wie heeft je verteld dat je die kleur of die stijl nodig had? Spreekt het je echt aan? Voelt het natuurlijk aan? Komt het van de aarde? Of heeft de mens zijn eigen weefsel gemaakt dat je nu op het lichaam legt? Want ik zeg je, dat wat niet uit de natuur voortkomt en door de mens ongemoeid is gelaten, blokkeert bepaalde frequenties die worden uitgezonden vanuit de natuurlijke wereld van je moeder aarde. En daarom is het altijd verstandig om de meest natuurlijke stoffen op het lichaam te gebruiken. Drukt het voor jou als schoonheid en heelheid uit? Of is het iets dat je kiest omdat je daarmee gouden munten veilig hebt gesteld? En als je iets koopt om je gouden munten te redden, zeg je dan niet tegen jezelf dat je in een universum van gebrek leeft en dat je geen kracht in jezelf hebt om overvloed in je leven te brengen? En als je niet de macht hebt om overvloed in je leven te brengen, zeg je dan niet dat je schepper je beperkt en onwaardig heeft geschapen? Alles wat je op dit moment om je heen ziet, is een weerspiegeling van en staat symbool voor wat jij geloofd hebt dat waar is over de schepping en over jezelf. Nou, het was niet mijn bedoeling om zo krachtig te worden, maar het is tijd dat de waarheid doordringt tot het bewustzijn. Want straks tolereert de aarde geen enkele bewustzijnstrilling meer, die niet uitstraalt en resoneert met licht en schoonheid en vrijheid en onschuld en spel en onbegrensdheid. Dus als je de wereld wilt veranderen, verander dan van gedachten. En als je van gedachten zou veranderen, laat dan al je eigen ideeën varen. Voor degenen onder jullie die een relatie hebben, of voor diegenen onder jullie die een relatie willen, zelfs als je hiervoor een advertentie zou moeten plaatsen en je 10 euro per dag zou betalen wat iemand je tijdelijke vriend zou zijn. Met andere woorden, als je een ander kunt vinden om een relatie mee te hebben, dan is dit een zeer waardevolle oefening. Ga bij elkaar zitten en kijk elkaar in de ogen. En leg de handen op waar je op zit, de stoel, de vloer. Voel. En terwijl je elkaar in de ogen kijkt, geef de ander de waarheid over jezelf toe. En wat denk je dat er eerst zal gebeuren? Nou, je zult eerst beginnen te zeggen, ik heet zus en zo, en ik woon in die en die plaats, en ik heb deze ouders en ik beschik over deze en deze vaardigheden en zo verder. Niets van dat alles is de waarheid van wie je bent. De waarheid over wie je bent is dat je niet weet wie je bent. Je weet niet waar je vandaan komt. Je weet niet wie je bent, waarvoor je bent. Je bent in een staat van volledige, goddelijke onwetendheid. En je kunt het jezelf op deze manier bewijzen. Kijk naar de persoon die tegenover je zit gedurende minstens 3 minuten. En vertel hem of haar dan de gedachte die op dit moment in zijn of haar hoofd opkomt. En je zult zien dat je 99,9% van de tijd helemaal ongelijk hebt. Vraag ze een gebaar te maken om de lichaamstaal te veranderen. En vertel ze dan wat ze proberen uit te drukken. En je zult opnieuw ontdekken dat ze je op elk moment voor de gek kunnen houden. Weet jij wat een ding is en waar het voor dient? Echt? Weet je echt wat er op een bepaald moment gebeurt? Mijn antwoord aan jou is dat je dat niet weet. Zolang je maar op je eigen gedachten en ideeën vertrouwt. Nadat je deze oefening enkele ogenblikken met elkaar hebt gedaan, rust dan in de neutraliteit van je eigen onwetendheid. Vader, moeder, schepper, ik weet niet wat een ding is of waar het voor dient. Vraag de ander dan om een foto in gedachten te houden, een beeld. Een beeld of een foto van een roze olifant. Het kan van alles zijn. En terwijl jij in je onwetendheid rust en alle hoop opgeeft om te weten wat het is, waar het voor is en wat er moet worden gecommuniceerd. Misschien merk je dat je begint te beseffen dat er dan in die staat van niet-wetendheid, dat er dan een of ander idee in je hoofd naar voren komt, een beeld. En dan zeg je gewoon tegen je vriend, ik denk dat je aan een roze olifant denkt. Of dat je lichaamstaal deze bepaalde gedachte overbrengt. En door deze oefening te doen, verfijn je je vermogen om kennis op een nieuwe manier te ontvangen. Je maakt je leeg. Leeg voor weten. En terwijl je dat verfijnt, zul je jezelf in een staat van kosmisch bewustzijn of Christusbewustzijn bevinden. Je voelt, hoort, ziet, voelt, proeft, weet. Je hebt je eigen ideeën losgelaten. En je hebt het zo onder de knie, dat wat echt, echt is, en op dit moment voor jou een doel heeft, van moment op moment in jouw bewustzijn zal worden onthuld. Ook als het gaat om iemand aan de andere kant van de planeet. En als je dan van binnen vraagt, wat moet ik ermee? Zegt je hogere zelf, de Heilige Geest, wat je moet je weten. En je zult weten wanneer je moet spreken en wanneer niet. Wanneer je moet handelen en wanneer niet. Door te rusten in de stilte van je eigen onwetendheid, kan het leven zich door jou en aan jou openbaren. En wat geopenbaard is, zal niet als het jouwe worden gezien. En je zult begrijpen dat je geen eer opstrijkt van wat zich door jou ontvouwt. En je zult zeggen zoals ik ooit zei, waarom noem je me goed? Zelfs als wonderen door mij worden gedaan, er is niemand goed dan God. Ik ben slechts een kanaal van het mysterie van het leven. Ik ben leeg. Er is niemand thuis. En als er niemand is, is er iedereen. En als er niets is, is er alles. En als je leeg bent, zul je gevuld zijn. En als je in vrede bent, zul je de betekenis van macht kennen. En als je niets wilt, heb je alle dingen. En als je niets nodig hebt, zul je de betekenis van vrijheid kennen. Geliefde vrienden, beschouw goed wat ik vandaag met je deel. Want het is tijd om de geest werkelijk waakzaam te maken. Herken dat terwijl je door je dag gaat, alles wat je denkt waar te nemen, een weerspiegeling is van waar je je bewustzijn hebt toegestaan te verblijven. Ofwel in de houdingen en overtuigingen die je in de wereld hebt geleerd, die je zullen laten zien wat waanzinnig en onwerkelijk is, ofwel verblijf je in de stille neutraliteit en vrede van je goddelijke en volmaakte onwetendheid. We zullen meer tijd samen doorbrengen, dieper ingaan op dit begrip en in dat wat je helpt om terug te keren naar onwetendheid. Want denk eens na. De zachtmoedigen zijn de meesters van de schepping en toch lijken ze helemaal niets te weten. En elk moment van hun bestaan wordt gewijd aan de beoefening van de vier sleutels tot het koninkrijk. Verlangen, intentie, verwelkomen en overgave. Verlangen naar alleen maar de volmaakte vereniging met God. De intentie om alle eigen ideeën en meningen los te laten. Verwelkomen wat er zich aandient, zonder oordeel, open, rustend in neutraliteit, zodat het leven zich aan hen en door hen kan openbaren. En uiteindelijk elk spoor van geloof opgeven dat er iets in je lichaam is dat jezelf heet. Dat het uniek is voor jou en waar je voor moet zorgen. Of dat moet krijgen wat het wil. Die hongerige kleine geest, het ego genoemd. Pure overgave. Overgave betekent ontwaken voor de werkelijkheid. Dat er nooit iemand heeft bestaan waar jij bent, behalve de aanwezigheid van Christus. Je zult jezelf kennen. Je zult weten dat je alle dingen bent. Je weet dan dat je leeg bent en dat er niemand thuis is. Dat er alleen leven is dat zelf leeft. Je zult hebben geleerd dat het koninkrijk niet wordt geopenbaard door te streven, maar juist door los te laten, door afstand te doen. En je zult ontdekken dat je altijd al thuis bent geweest. Denk goed na over deze dingen. Breng er vooral lichtheid en humor in. Lach om jezelf. Lach om het zelf dat je dacht te zijn. Telkens wanneer je denkt dat je iets nodig hebt om op een bepaalde manier te zijn, sla jezelf dan op je dij en lach. En zeg tegen jezelf, mijn God, ik dacht echt dat ik op een bepaalde manier iets nodig had om te laten gebeuren. Ha, wat een grap. En dan, in die leegte, in die openheid, kan de wijsheid van hoe de dingen zich ontvouwen, zich aan je openbaren. En als je weet dat er wijsheid stroomt door de creatie van elk moment, zou je misschien de beslissing kunnen nemen om het leven opnieuw te vertrouwen. En het leven is slechts liefde die uitstraalt rechtstreeks uit de geest van God. En dat is waar je nu zit. Vrede zij met je, geliefde en dierbare vrienden.
Yeshua, hoe is het om de Christustrilling in 3D te beleven?
Het is erg leuk. Het is een wonder der wonderen. Het is zo subliem en zo groot dat geen woorden het kunnen bevatten. Het is als in de wereld zijn, maar niet van de wereld. Het is als totaal vervuld te zijn van wijsheid en mededogen en liefde en kracht en bekwaamheid en tegelijkertijd te weten dat je letterlijk niets bent. Van mezelf doe ik niets. En velen proberen van mij hun God te maken. En toch zei ik tegen hen, kijk niet naar mij. Ik ben niet de maker en de doener. Ik ben de getuige van een groot mysterie dat ik nu door me heen laat stromen. En elk zogenaamd wonder was een wonder dat aan mij gegeven werd. Het bracht iets verfrissend op elk moment. Om 's middags met de voeten op de warme aarde te staan, vol ontzag dat die ervaring kon ontstaan. Ik besefte dat ik door de ene voet voor de andere te zetten bij een waterput kwam, in gesprek met een vrouw die door dit gesprek haar hele leven veranderde, getuige te zijn dat de Heilige Geest om me heen kon spreken, terwijl ik mij afvroeg hoe ik überhaupt bij de bron was gekomen. Het was niet mijn bedoeling. Het was alleen mijn bedoeling om in een staat van ontzag en verwondering te zijn en open en ontvankelijk te zijn. Christus zijn in de derde dimensie is een zeer unieke ervaring. Het duurt maar een oogwenk, zolang het lichaam duurt. Maar zolang het duurt, kan ik je dit vertellen. Niets dat je je kunt voorstellen of ooit kunt creëren, niets waar een geest ooit over heeft nagedacht, kan tippen aan de sublieme volheid en vervulling die het resultaat is van het stellen van de vraag die je net hebt gesteld. Want elke vraag moet worden beantwoord. En het antwoord is altijd de ervaring van de vervulling van de vraag. Ga dus verder met het stellen van goede vragen.
Als het leven van de Christus-trilling in 3D net zo subliem is als je net beschreef, dan moet het medescheppen van Christus in 3D fantastisch zijn. En ik vraag me af of dat ooit is gebeurd in de 3D-geschiedenis die wij kennen.
Het antwoord is nee. Het is er nooit voortgekomen op aarde. Er zijn veel grote beschavingen geweest, gekende en voor jullie ongekende, en zelfs zeer ontwikkelde, zoals we reeds eerder zeiden. In vergelijking met sommige beschavingen die eerder hebben bestaan, is de jouwe extreem primitief. Maar in elk van hen leefde de gedachte dat Christus zou kunnen zijn. Maar niet iedereen. Ze hadden gewoon de perceptie dat er een hiërarchie moest zijn. En daarom is de gedachte die nu doordringt of afdaalt, de gedachte aan een wereld waarin alle mensen uiteindelijk de volheid van het Christusbewustzijn zullen manifesteren. Het is inderdaad de tweede komst van Christus. En nee, dat is nog nooit gebeurd, maar het zal gebeuren.
Dus dat is een van de echte opportuniteiten voor ons centrum, om hier aan mee te werken.
Het is niet zomaar een opportuniteit, het is de enige. Alles dient dat, of kan het dienen. Alles komt voort uit de vraag of er voldoende mensen zijn die de vraag samen met je willen stellen en toegewijd zijn om het antwoord te ontvangen. Wat betekent het antwoord te worden? Ik zou zeggen dat er binnen de tijdsdimensie geen grootser avontuur bestaat.
De vraag is gerezen over prijszetting voor activiteiten en downloads en sommigen suggereren dat het te exclusief is. En dus is mijn vraag voor diegenen die zeggen niet over de financiële middelen te beschikken, of ze niet kunnen manifesteren, of we ons in onze prijszetting moeten aanpassen of niet. Graag uw visie hierop.
Niet in staat om de middelen te manifesteren? Geliefde vriend, goed dat je de vraag hebt gesteld, want het verklaart de universaliteit in het menselijk bewustzijn om de simpele waarheid te ontkennen en van alles dat wat we in dit uur hebben gedeeld. Er is nooit een tijd dat een ziel beperkt is. De mens kiest ervoor om de ervaring precies zo te manifesteren die men op dat moment ervaart. Niemand heeft een eurobiljet op zak, tenzij hij of zij voor die ervaring heeft gekozen. Er is absoluut niemand die zonder macht is om de middelen van manifestatie te manifesteren als ze bereid zijn verantwoordelijkheid te nemen voor hun miscreaties en dan gewoon glimlachen en zeggen: wel, dat heb ik gecreëerd, laat ik opnieuw beginnen. Exclusiviteit is een zeer interessant woord in uw taal. Luister goed. Wanneer iemand iets als exclusief beschouwt, hebben ze er letterlijk voor gekozen om zichzelf buiten wat ze zien als exclusief te plaatsen. Het is niet het ding op zich, of het nu een organisatie, een groep, een relatie is, dat is niet wat exclusiviteit veroorzaakt. Perceptie creëert beleving. Altijd, altijd, altijd. Als iemand iets zou zien en dit als exclusief zou bestempelen, dan is dit de kans voor hen om te stoppen en te zien hoe ze zelf letterlijk het gevoel van buitengesloten zijn hebben gecreëerd. Zie je? Vrije wilskeuze wordt nooit weggenomen. Ik heb nog nooit iemand buitengesloten en toch hebben velen mijn werk, zowel in de tijd dat ik op deze aarde rondliep als later, als zeer exclusief beoordeeld. Waarom heb je maar een dozijn discipelen uitgekozen? Waarom zijn er meer vrouwen dan mannen? Ik heb ze niet gekozen. Ze hebben zichzelf gekozen. Hetzelfde geldt nu. Er is een interessant fenomeen in jullie cultuur. Er zijn veel van wat jullie clubs noemen, die gecreëerd worden. Mannen hebben clubs en sluiten vrouwen uit. Vrouwen hebben clubs en sluiten mannen uit. Blanken hebben clubs en sluiten zwarten uit. Zwarten hebben clubs en sluiten blanken en rood en al het andere op de planeet uit. Toch zei ik je dit. Het enige dat telt is wat je echt zelf wil. Als je naar iets in je samenleving kijkt en dat als een vorm van exclusiviteit ziet, stop dan en kijk en controleer je eigen energie. Je voelt je van iets buitengesloten en daarom heb je jezelf de ervaring toegeroepen die de kwaliteit van exclusiviteit weerspiegelt. Er is iets waar je jezelf van uitsluit in je eigen bewustzijn. Het is misschien niet die club die het symbool is van de energie die zich in je wezen afspeelt. En daarom als iemand zegt, dit is exclusief, poseert de wijze student en herinnert zichzelf eraan dat wat ze ervaren zelf gecreëerd is. En als ze exclusiviteit zien, moeten ze de duidelijke vraag beginnen te stellen. Wat sluit ik mezelf uit? Hoe zet ik energieën van uitsluiting op?